Jezus, wat een heerlijke naam, wat een prachtig lied. Mag dan een gouden ouwe zijn, maar het zegt wel heerlijke dingen over de Heer Jezus. Fijn dat u er weer bent in deze drukke decembermaand. Ik moet zeggen dat ik het echt heel bijzonder vind dat er zoveel animo is, zoveel honger is om het woord van God te horen. In de meeste gevallen van ons zullen we toch ook wel druk zijn. Misschien heb je een volle dag achter de rug en toch ben je hier vanavond, zet je een avond apart om het woord van God te openen. Ik ben God daar dankbaar voor, maar ik vind het ook heel mooi dat jij, dat u die keuze hebt gemaakt. We gaan inderdaad verder met de Colossenzenbrief. We zijn bij de derde avond aangekomen. Vanavond gaan we nadenken over het gedeelte van hoofdstuk 1 vanaf vers 24. Vorige keer zijn we tot en met vers 23 gekomen. En vandaag hopen we tot en met hoofdstuk 2 vers 3 te gaan. Vanavond doen we het zo dat ik de studie geef. Af en toe zal ik even wat reflectievragen op het scherm zetten. Dat deden we vorige keer ook al, toen we in de Thomaskapel zaten met de tweede avond. Nou, dat zal ik nu ook doen, zodat je ook soms even met elkaar van gedachten kan wisselen. Dat is ook wel een mooie onderbreking, denk ik, van een, toch wel een intense studie die je volgt. En aan het einde van de avond is er gelegenheid om ook vragen te stellen. Ik zeg niet dat ik alle antwoorden heb. Maar ik zal mijn best doen en misschien zijn er anderen in de zaal die een aanvulling hebben. Want vorige keer tijdens de studie gingen er af en toe best wel wat vingers omhoog. En dat vond ik heel mooi. Maar we hebben gezegd, nou weet je wat, dan doen we dat aan het einde. Dan kunnen we wat vragen verzamelen. Stel nu dat je zegt, ja, ik ben niet echt de type om hier te gaan staan en een vraag aan het publiek te stellen. Dan zou je ook hiervoorin even een briefje kunnen halen. Bijvoorbeeld straks na de studie, tijdens het lied, zingen we nog één of twee liederen en je vraag even opschrijven. En dan kan je dat schriftelijk doen. Goed, we beginnen even kijken hoor. We beginnen eventjes bij waar we vorige keer gebleven waren. Hoofdstuk 1 vers 15 tot 23. Ik zou zeggen, pak dat er nog eens eventjes bij. En ik zou aan je willen vragen, spreek eens eventjes met degene die naast je zit over deze vraag, gewoon even een paar minuten. Op welke vijf manieren zien we Jezus in dit stuk beschreven? Nou, als je je aantekeningen van vorige keer hebt, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk. Kijk er nog eens eventjes samen naar van wat zien we hier. En de tweede vraag dan, heb je daar in de achterliggende tijd nog over nagedacht? Zo ja, op welke manier? Heeft dat je bezig gehouden? Heb je daar iets geleerd? Heeft dat je geholpen? Deel eens eventjes met elkaar een paar minuutjes. Ik geef zo wel weer een seintje, dan gaan we verder met het nieuwe stuk. Mooi, dan gaan we samen verder. De samenvatting was ongeveer zo, dat zal er vast wel ook door jullie besproken zijn, daar ga ik natuurlijk helemaal van uit, dat in vers 15 tot 20 Jezus wordt groot gemaakt als schepper, hoofd, God en verzoener. Vier rollen. Vers 21 tot 22, daar zegt Paulus, deze verheven Christus, die hij geportretteerd heeft in vers 15 tot 20, heeft jullie, die voorheen verre van God verwijderd waren, nu ook verzoend. Jullie, Colossenzen, die ver weg waren, zijn door deze Christus verzoend. En dan eindigt hij in vers 23 met deze oproep. Blijf in het geloof en laat je hoop niet varen. En ik heb dat genoemd, laat Christus het voorwerp van je geloof zijn. Laat de Heer Jezus het centrum van je geloof zijn. Dat is zijn vijfde rol. De schepper, hoofd van het lichaam, God, verzoener en object, onderwerp van het geloof. Vanuit vers 23. Daar hebben we vorige keer heel intensief in gestudeerd. Toen hebben we echt tekst voor tekst, bijna woord voor woord behandeld, omdat ik dit een centraal stuk vind in de Colossenzenbrief. Hij maakt daar een statement, weet je nog? Christus is de Allerhoogste. Nu gaan we verder, naar vanaf vers 24 tot 3, vers 3. Ik lees voor. Nu verblijd ik, Paulus gaat nu verder met zijn rol, je zult zien, daar gaat het vanavond veel meer over. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En ik vervul in mijn vlees, in mijn lichaam, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan, van de gemeente, ben ik een dienaar geworden. Overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Namelijk, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Dubbele punt. Christus onder u, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ik klik even door, Ernst. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Tot zover. Nadat Paulus in het vorige stukje dit schilderij gemaakt heeft van Jezus Christus, beschrijft hij in het stukje van vanavond zijn rol in de bekendmaking van Jezus Christus. Dus wie is Jezus Christus? Vorige keer, vanavond. Wat is Paulus' rol? En je zal zien, ik ga dat toepassen op ons. Onze rol in het bekendmaken van hem. In mijn Bijbel, in de HSV, staat boven vers 24... het lijden en de taak van Paulus. Je zou kunnen zeggen zijn rol in het evangelie. Vanaf hoofdstuk 2 vers 4, dat is het stukje van de volgende keer, 20 december... gaat Paulus concreet waarschuwen voor de dwaaleraars en de invloeden die ze hebben. Je zou kunnen zeggen, na zijn intro, avond 1, verheerlijkt hij Christus, avond 2. En nu in avond 3, voordat hij in avond 4 naar de dwaaleer gaat, zegt hij in avond 3, wat is nu mijn rol in de verkondiging van het evangelie? Wie schrijft eigenlijk tot jullie? Maar je zal zien, hij gaat niet zozeer over zichzelf spreken, veel meer over het geheim van het evangelie van Christus. En wat Paulus dan doet, is dat hij, ik zei dat net al, niet zozeer zijn rol in de picture zet, maar vooral de gemeente. Het thema van vanavond is het geheim en de missie van de gemeente. Want daar heeft hij het over. Telkens over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat wil het evangelie bewerken? Je zou kunnen zeggen, het evangelie redt een zondaar en geeft hem het eeuwige leven. Dat is helemaal waar. Maar het evangelie wil nog iets bewerken. Namelijk dat die geredde zondaren, die kinderen van God, bij elkaar komen en samen de gemeente vormen. Dat was Paulus' doel. Het evangelie redt niet alleen, het brengt ook mensen bij elkaar. Jezus verzoent niet alleen individuen, hij voegt ze ook samen. Het evangelie redt een individu, daarom word je als individu gedoopt en kom je als individu tot bekering. Maar het evangelie creëert ook het collectief. Namelijk, die mensen komen samen en zijn samen het lichaam van Christus. En je zal vanavond zien dat Paulus daar heel veel om geeft. Mijn rol, zegt hij, is om de gemeente van de Heer Jezus volmaakt, volwassen te doen worden. Ik ga even beginnen met een waarschuwing. Deze passage van vanavond, je zou nog kunnen besluiten om op te stappen dus, als je zegt dit komt me toch te dichtbij, deze passage van vanavond is schokkend voor individualisten. Mensen die solo-christen willen zijn. Is onaangenaam voor idealisten. Die alleen bij de perfecte gemeente willen horen. En misschien kan je... Is beschamend voor halfslachtige gemeenteleden. Die gewoon af en toe, als het hun bevalt, als het uitkomt, hun bijdrage aan de gemeente willen leveren. Ik geef even gelegenheid om te vertrekken, als je dat... Deze passage heeft, ik ga u wat opbieden, deze passage heeft mij van de week echt te pakken genomen. Ik heb dit stuk vaak gelezen, maar wat Paulus hier zegt over de gemeente, is voor mij eigenlijk weer helemaal als nieuw. Ik heb me voorgenomen om vanavond een beetje rustig te houden, maar van binnen stuiter ik. Deze passage, een beetje vreemd, is motiverend, dat is de andere kant, kijk maar naar het plaatje, voor nederige mensen die willen horen dat ze niet alleen, maar samen met anderen gered zijn. Is aanmoedigend voor christenen die hun verantwoordelijkheid willen nemen en mee willen bouwen, mee willen strijden, mee willen worstelen en zich willen inspannen voor de gemeente. En het is uitdagend om je in te gaan zetten voor de gemeente, je te ontwikkelen in leiderschap, dienstbaarheid, liefde, bemoediging en vermaning. Daar heb ik voor gebeden, ook voor deze avond, dat dit in ons bewerkt. Dat we iets zien van de glorie van Christus en zijn gemeente, die niet los te maken zijn. Je kunt niet voor Jezus gaan en niet voor zijn gemeente. Het is één geheel, weet je nog van vorige keer? Hoofd en het lichaam. Nou, Paulus laat hier zien wat zijn passie is, zijn roeping voor de gemeente. Wat gaan we doen? Hij zegt vier dingen volgens mij in dit stukje. Tenminste, zo heb ik het gestructureerd. Allereerst, hij zegt dat hij een dienaar van de gemeente is. Vers 24 en 25. Dan spreekt hij over het geheim van de gemeente. Vers 26 en 27. Dan ligt hij zijn missie voor de gemeente toe. Vers 28 en hoofdstuk 2, vers 3 en 4. En dan eindigt hij met zijn strijd voor de gemeente. Hoofdstuk 1, vers 29. En hoofdstuk 2, vers 1. Dat vierde punt is ook wel een beetje verbonden met dat eerste punt. Maar ik heb dat toch even apart genomen. Dus dienaar van de gemeente, geheim van de gemeente, missie voor de gemeente en strijd voor de gemeente. Hier gaan we vanavond met elkaar gaan elkaar goed over nadenken. Ik zie veel mensen schrijven, dus ik zal even wachten. vers 24 en 25. Ik ga ze opnieuw lezen. Paulus zegt, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden. Overeenkomstig de taak in de dienst van God. Die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Paulus noemt zichzelf een dienaar van de gemeente. Zie je dat vers 25? Daarvan, van de gemeente, ben ik een dienaar geworden. Dat Griekse woord, diakonis, dat kennen wij natuurlijk in het woord diaken, de rol in de gemeente. Een diaken is een ambt in de gemeente, maar het betekent niks anders dan dienaar. Je zou kunnen zeggen, de mensen die heel goed kunnen dienen, die zijn bij uitstek geschikt om diaken te zijn, diakonos. Het is een woord wat heel erg past bij de Heer Jezus, die in Marcus 10, vers 45 gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een dienaar, zoals Paulus dat woord in vers 25 gebruikt, en zo introduceert hij zichzelf, ik ben een dienaar van de gemeente. Hij zegt niet, ik ben een apostel, dat is die ook. Dat heeft hij gezegd in hoofdstuk 1 vers 1. Maar hier zegt hij, mijn bedoeling is dat ik de gemeente dien. Een dienaar is iemand met een dienende taak. Ten dienste van een persoon. Soms wordt in andere vertalingen ook dit vertaald. Knecht of helper. Paulus gebruikt dit woord heel vaak. En denk met me mee. Hij noemt zichzelf en andere medewerkers in het evangelie heel vaak dienaren. Je zou kunnen zeggen dat is zijn lievelingswoord, diakonios. Hij zegt soms, ik ben een dienaar van het evangelie. Een dienaar van de gemeente, zoals hier. Een dienaar van het nieuwe verbond. Een dienaar van Christus. Als je het woord oorspronkelijk bekijkt, is het iemand die meehelpt. Iemand die meeshout. Iemand die zich ten dienste stelt van iets wat groter is dan hemzelf. Dat is een mooie gedachte. Je ten dienste stellen aan iets of iemand dat groter is dan jijzelf. Het is dus niet alleen weggelegd voor een diaken, maar eigenlijk is dienstbaarheid een kenmerk van een geestvervulde christen. Toen ze in Handelingen 6 diakenen gingen zoeken, die de tafels moesten dekken, zochten ze naar mannen die met de geest van God vervuld waren. Weet je waarom? De geest van God leert je dienen. Een dienaar weet, het draait niet om mij. Ik ben maar een schakeltje in het geheel. Nou, Paulus zegt dus een dienaar van de gemeente. Ik heb gedacht, toen ik hierover nadacht, daarom sprak me dat van de week zo aan. Paulus zegt hier niet een dienaar van Christus, dat is die ook. Maar hij zegt, ik ben een dienaar van de gemeente. Van het lichaam van Christus. Weet je wat mooi is? In vers 23, even voor de mensen die van verbanden houden. Ik kan vanavond niet alles zeggen, we hebben maar een uurtje. Maar in vers 23 zegt hij dat hij een dienaar van het evangelie is. En in vers 25 zegt hij dat hij een dienaar van de gemeente is. Het evangelie dat in de hele schepping gepredikt is, vers 23, kijk maar. En in het bijzonder ben ik een dienaar van de gemeente. Dus, wat is de missie van het evangelie? Is overal de boodschap van redding verkondigen. Hier, maar wereldwijd. En zij die daaraan gehoor geven, zij die tot geloof komen, dat is de gemeente, dat is de bruid van Christus. En die wil ik ook dienen. Paulus was niet zo'n typische evangelist die alleen mensen tot Jezus leidde. Hij leidde mensen tot Jezus doordat hij het evangelie bracht. Maar vervolgens bouwde hij ook mee aan de gemeente. Oké, wat doet dan een dienaar? Ik zei net al, een dienaar van het evangelie en een dienaar van de gemeente. Wat doet een dienaar? Ik heb twee werkwoorden eruit gehaald. Die Paulus hier noemt. In vers 24 zegt Paulus, nu verblijd ik mij in mijn lijden. Een dienaar kan lijden. En ik heb het over lijden met een lange ei. Want de prediking van het evangelie brengt lijden en vervolging mee. Hoe noemt Paulus dat? Moet je kijken in vers 24. Een hele bijzondere uitdrukking. Hij zegt, ik vervul in mijn vlees, in mijn lichaam, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Wat bedoelt Paulus niet? Hij bedoelt niet dat er aan het offer van Jezus iets moest worden toegevoegd. Dat is in strijd met de hele boodschap van de Bijbel. Hebreeën 10 vers 10 zegt dat Christus ons voor eens en voor altijd heeft vrijgekocht. Dus Paulus doet niet iets aan het kruis toe. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Jezus heeft gezegd, it is finished. Het is volbracht. Wat bedoelt Paulus dan, als hij dat niet bedoelt? Hij bedoelt, zoals Jezus op aarde leed, zo leidt zijn lichaam. Zoals Jezus op aarde verworpen werd, zo wordt zijn lichaam verworpen. En dat heeft Jezus ook voorspeld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Toen Paulus op weg was naar Damascus, kwam Jezus en zei, wat vervolgt u mij? Dus wat Saulus wilde doen bij de volgelingen van Jezus in Damascus, namelijk hen gevangen nemen en hen pijnigen, Jezus zei, wat vervolg je mij? Weet je hoe dat komt? Hoofd en lichaam zijn één. Paulus zegt, ik leid verdrukkingen vanwege het lichaam van Christus. Nou, nu moeten we wel een beetje bescheiden zijn vanavond. Er zijn christenen in deze wereld die veel meer lijden dan wij. Maar ik denk dat Paulus hier niet alleen spreekt over zijn lijden, omdat hij hoort bij het lichaam van Christus. Maar, maak deze stap met me mee, hij lijdt ook omdat hij wil dienen in het lichaam van Christus. Hij heeft zich restloos aan Christus en zijn gemeente uitgeleverd. En dat betekent dat je gaat lijden. Ik kom daarop terug. Als je aan de gemeente wilt bouwen, als je in de gemeente wilt dienen, ook in jouw lokale gemeente, of dat nou hier is in de Fontein, of in de Thomaskapel, of waar je ook in de gemeente zit, als je je in gaat zetten in de gemeente, ga je ook lijden. Dat zegt hij. Ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Hoe moet je dan naar lijden kijken? Nou, lijden is in het nieuwtestamentische denken niet zo negatief hoor. Natuurlijk, op zich is het niet fijn, maar Paulus zegt in Filippenzen 1, het is ons gegeven van God om voor Christus te lijden. En in Handelingen 5 vers 41 is het lijden een eer. De apostelen waren blij dat hen iets gegund werd, namelijk dat ze waardig geacht waren om te lijden omwille van de naam van Jezus. Je zou kunnen zeggen, als je lijdt voor het evangelie, als je lijdt voor de gemeente, dan vertrouwt Christus je iets toe. Lijden is een bewijs van Gods goedkeuring over ons leven. Ik heb het dan niet over lijden in algemene zin, van gebrokenheid, want dat heeft christen en niet-christen, maar ik heb het lijden om Jezus wil, daar heb ik het over. In het lijden voor Christus kun je hem op een manier leren kennen die je zonder lijden niet kan ervaren. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 3, ik verlang naar de gemeenschap aan zijn lijden. Dat is wel een aparte gedachte. Want daardoor kan ik Jezus leren kennen op een manier die ik buiten dat lijden niet meemaak. Daarom zijn getuigenissen uit de vervolgde kerk altijd indrukwekkend. Maar ook getuigenissen van mensen die hun leven lang, ook lokale geloven die niet in biografieën staan, ook mensen in ons midden hier die hun leven lang in de gemeente hebben gediend, die hebben met lijden te maken gehad. Die zijn soms onbegrepen. Hebben soms moeilijke tijden gehad. Maar het is een eer om te lijden voor Christus. Tweede is ook lijden met een korte ei, namelijk leiding geven. Een dienaar is iemand die verantwoordelijkheid krijgt toevertrouwd. Kijk vers 25. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Paulus spreekt hier over een taak in de dienst van God. Christus heeft hem een taak gegeven, een taak in de gemeente. Wat is zijn taak? Staat hier om het woord van God te vervullen. De betekenis daarvan, Paulus' taak om het woord van God te vervullen, kan je op twee manieren uitleggen. Eén, algemeen. Hij moest het woord brengen daar waar hij kwam. Die taak is ook onze taak. Overal waar we komen, kunnen we het evangelie verspreiden. Voor Paulus was het ook nog iets specifieks. Dat is die tweede bullet. Namelijk, hij had van Gods wegen het geheim van de gemeente uitgelegd gekregen. Christus had hem geroepen als een apostel voor de heidenen. En hij moest aan de heidenen gaan verkondigen dat het evangelie ook voor hen bestemd was. En dat was in die tijd revolutionair. Hij moest gaan uitleggen dat Jood en heiden samen in één lichaam, verbonden met Christus, daar kom ik zo op, konden gaan leven. En dat was de boodschap die Paulus specifiek had toevertrouwd gekregen. Als je daar meer over wil lezen, Efeze 3 vers 1 tot 13 beschrijft hij zijn specifieke rol. Daarom is Paulus ook degene die zoveel brieven heeft geschreven, waarin hij over de gemeente van Christus schrijft. Dat was zijn taak. Ik heb even een paar vragen voor jou, voor jullie. Wat roept het woord dienaar of dienen bij jou op? Vind je het positief of negatief? Een tweede vraag, leid jij soms vanwege het evangelie? En kan je met Paulus ook zeggen, mij is een taak toevertrouwd in de gemeente, zoals die zegt in vers 25. Hij had een apostolische taak, die taken bestaan nu niet meer. Er zijn geen apostelen meer zoals in de rol van Paulus, hè, die grondleggers waren van de gemeente. Het fundament is gelegd, maar er worden nog steeds taken in de gemeente vervuld door allerlei broeders en zusters. Mijn vraag aan jou is, heb jij ook een taak in de gemeente van God? Overleg eens eventjes samen, 2-3 minuutjes. Oké. Mooi. Prachtig dat jullie elkaar zo vinden. De gemeente die overlegt. Ik hoop in ieder geval dat je positief denkt over het woord dienen. Misschien dat je ook wel eens wat meemaakt als het gaat om lijden voor het evangelie. En dat je hier vanavond kan zitten dat je zegt, ik weet ook dat ik een taak heb in de gemeente. Misschien een taak die erkend is, misschien een niet erkende taak. Dat je zegt, ik ben iemand die thuis in mijn binnenkamer bidt voor mensen. Dat is mijn rol in de gemeente bijvoorbeeld. Al is dat een rol van ons allemaal, is dat soms ook een hele specifieke rol die aan mensen wordt gegeven. Ik kom daar aan het eind van de avond nog even op terug. We gaan naar de tweede, het geheim van de gemeente. Vers 26 en 27, twee wel mooie versen ook uit deze Colossensebrief. Vooral vers 27 is er wel een heel bekend vers. Ik lees, hè, namelijk, Paulus heeft het over zijn taak, vers 25. De taak om het woord van God te vervullen. En dan verwacht hij als het ware een vraag. Wat is dan jouw taak, Paulus? We hebben het nu over onze taak gehad net. Maar wat is jouw taak? En hij zegt, vers 26, namelijk, mijn taak, mijn apostolische taak is om het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen, aan die heiligen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. Paulus, wat is het geheim wat jou is toevertrouwd? En dit is heel mooi. Dit is het apostolische geheim wat Paulus moest verkondigen. En het is hem gelukt, want wij hebben het er vanavond over. Hij heeft het wereldwijd kunnen verspreiden. Het is zelfs in Europa gekomen. Wat is het geheim? Het lijkt wel alsof hij wacht om het te zeggen. Die dubbele punt komt pas aan het einde van vers 27. Hij leidt het eerst nog in. Hij zegt, nou, het geheim, ik wil daar eerst dit over zeggen. Het is eeuwen en geslachten lang verborgen geweest. Hier duidt hij op de tijd van het Oude Testament. De tijd dat de uniciteit van de gemeente, Jood en Heiden, één in Christus, dat was verborgen in het Oude Testament. Israël had een specifieke plaats in Gods plan en Israël heeft dat. Maar Israël was in het Oude Testament het volk waar God mee werkte. En soms kwam er een heiden bij, bijvoorbeeld Rut, bijvoorbeeld Rahab. Maar dat was dan een proseliet. Die moest zich aan de wet gaan houden. Een man moest besneden worden en die ging zich helemaal onder het Jood zijn scharen. En daar kon die langzaamaan invoegen bij het volk van God. De revolutionaire boodschap van het Pinksterfeest is dat de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. En dat Paulus kan zeggen in Romeinen 3, er is geen onderscheid. En dan bedoelt hij, het evangelie is zowel voor Jood als ook voor heiden. En ze komen ook bij elkaar, het gemeente van de Heer Jezus Christus. Eeuwenlang en geslachten was het verborgen. Maar nu is het geopenbaard. Het is dus, let op, geen geheim meer. Dat is heel belangrijk. Want de Colossenzen hadden een achtergrond van mysteriegodsdiensten. Daar komen we volgende keer op. Waarbij ze probeerden allerlei geheime informatie via mystieke praktijken te horen te krijgen. Heel actueel. Gecodeerde informatie. Soms hoor je nog christenen zeggen, God heeft mij iets heel specifieks geopenbaard. Dan moet je altijd even een vraagtekentje stellen. Wat bedoel je dan precies? Paulus zegt, het geheim is niet langer een geheim meer, het is geopenbaard. Vers 26b. Aan wie? Aan zijn heiligen. Wie zijn de heiligen? Nou, allereerst de apostelen, apostel Paulus. Maar nu wij het ook weten, onze allemaal, de heilige is eigenlijk gewoon het woord voor de gelovigen, de christenen. Welk geheim, Paulus? Kom op, zeg het nou even. Je hebt van die lange inleidingen, ik weet mijn goed gezelschap, van die lange inleidingen, kom tot je punt. Wat is nu het geheim? Ja, zegt hij, het geheim is rijk in heerlijkheid. Ja, maar dat vroegen we niet. Maar zeg, ik wil dat jullie weten wat ik ga zeggen achter de dubbele punt. Ik wil nog dit zeggen, het is echt heel rijk, het is heerlijk het geheim en het is onder de heidenen. De doelgroep zijn de heidenen, zij die van God vervreemd waren. Wat dan? Nou dit, dubbele punt. Christus onder u, zegt de HSV. Je mag ook vertalen, Christus in u. Dat is het geheim van het, let op, het nieuwe verbond. Sinds de dood en opstanding en met name de uitstorting van de Heilige Geest is dit een werkelijkheid. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Oké, dit moeten we even onder de loep leggen. Je vindt, ik zei al, het is een hele bekende gevleugelde uitspraak. Hè? Christ in you, the hope of glory. Je ziet hem vaak op aanzichtkaarten, op teksten staan. Dat is het geheim van de gemeente. Christus in u. We leggen daar even een loep op. Dat is om vier redenen wereldschokkend. Ja, wij vinden het allemaal vrij normaal, want het staat al eeuwen in de Bijbel. Maar het is, als je vanavond de geest van wijsheid en openbaring van God ontvangt, echt heel bijzonder. Vandaar al die informatie voor de dubbele punt, snap je? Waarom is het zo bijzonder? Christus in u. Allereerst, Christus in u. Deze verhoogde God. Deze schepper. Dit hoofd van het lichaam. Deze Heer van de hemel, denk aan de studie van vorige keer, woont in u. God die zijn intrek neemt bij mensen. Christus, de Zoon van God. Daarom is het bijzonder. De tweede reden is, hij is in u. In het Oude Testament lees je dat de Heilige Geest op mensen was. En dat God nabij mensen kwam, maar er was een afstand. De hoge priester kon één keer per jaar onder hoogspanning op Yom Kippur het heiligdom binnengaan. De Talmud, de traditie zegt dat de hoge priester altijd een touwtje om zijn enkel had. Dat als die een verkeerde handeling in het heiligdom zou verrichten in het tabernakel, dan zou die waarschijnlijk dood neervallen. Hij kwam in the presence of the Lord, in de tegenwoordigheid van God, van Yahweh, de Heilige. En dan konden ze hem vanaf buiten eruit slepen. Want niemand ging hem daar halen. Zie je, tussen twee haakjes, zie je hoe een besef van de heiligheid van God je helpt om te aanbidden dat deze God in mensen woont. De Joden waren zich dat heel bewust. Niemand kan God zien en leven. God is mens geworden, is naar de hemel gekomen. God is in mensengestalte aan een kruis gestorven. Hij is opgestaan, is naar de hemel gevaren en hij is op het Pinksterfeest in mensen komen wonen. In u, niet aan u. Ik zei net, de hoge priester mocht één keer per jaar in de buurt van God komen. Weet je wat Pinkster is? God zelf, de Heilige, hij is niet veranderd. Komt naar beneden in de persoon van de Heilige Geest en komt in mensen wonen, hier onder ons. Dit is niet normaal. Broeders en zusters, Christus in ons. Hij is hier. Heb je zo wel eens voor de spiegel gestaan? Dat is de reden waarom de Bijbel jou een tempel van de Heilige Geest noemt. Weet je waarom? Hij woont in jou. Waar woont God? In de tempel. Wie is de tempel? Dat is de gemeente. Je kan zeggen, God woont in mij, de Heilige Geest woont in mij individueel, 1 Korinthe 6. Maar beter nog is om te zeggen, hij woont in ons. Dit woordje u, in het Nederlands lijkt het enkelvoud, maar als je het in de basisbijbel opzoekt, staat er jullie. Christus in jullie. Dit is de woning van God. En dan bedoelen we niet dit mooie gebouw, maar dan bedoelen we de mensen. In ons. Ik denk als dit besef landt bij een christen, dat als je morgen naar je werk gaat, of thuis je taken doet, of met je kinderen bezig bent, of met je buurman praat, Christus is altijd bij je. Dat is wereldschokkend. Hij woont in ons. In u. Dat is de derde reden waarom het wereldschokkend is. Weet je tegen wie die het heeft? Tegen heidenen. Ben je wel eens in Antwerpen geweest in de Joodse buurt? Voor een Jood is een heiden nog altijd iemand die ver bij de openbaring van Yahweh vandaan staat. Ze spugen nog altijd op de grond. Wij zijn geroepen om van het Joodse volk te houden. Van alle Joden. Doe dat ook, juist in deze tijd. Maar zij vinden het heel moeilijk om van heidenen te houden. Ook te begrijpen, want God had hen uitgekozen. De afstand tussen een Jood en een heidene de eerste eeuw was veel, veel, veel groter dan de afstand tussen iemand uit de laagste klasse in Middelburg en iemand uit de hoogste klasse in Middelburg. Die twee konden echt niet samen. En het nieuwe verbond zegt, heidenen gaan delen in het heil van God. Ze hoeven niet besneden te worden. Ze hoeven niet de Joodse wet te houden. Ze hoeven niet een proseliet te worden. Door geloof, door te zien op Jezus Christus, delen ze in hetzelfde heil als de Joden. Dat is het nieuwe verbond. Ik denk dat de waarheid van Christus in u vandaag de dag ook nog best wel onderbelicht is. Ik kom, en ik zie het soms ook bij mezelf, maar ik kom veel christenen tegen die toch dit beeld hebben. Jezus zit hoog en droog in de hemel en wij tobben hier op aarde. Ik worstel hier met al mijn taken en verantwoordelijkheden en ergens daar van boven zit God, zit Jezus op de troon en we kunnen dan wel naar hem toe gaan, maar het is abstract, het is geestelijk, maar we beseffen eigenlijk niet dat hij in ons is. Maar als je vanavond beseft dat waar ik ben, daar is hij. Waar zijn gemeente is, waar twee of drie uit de gemeente samen zijn, daar is hij. Dat is revolutionair. Dat kan je zo een ander beeld geven van je geestelijk leven. We leven altijd in de tegenwoordigheid van God. Misschien zeggen, ja, ik denk dat ik dat ook wel te weinig besef. Weet je, er was nog iemand in de kerkgeschiedenis die dat ook had. Dat was Hudson Taylor. Zendeling in China. Hij heeft de OMF opgericht. Hè? Dat is de oprichter van OMF. Hij worstelde in China enorm met de zware missie van het evangelie. En God en Jezus voelden ver weg. En toen las hij Johannes 15. En toen schreef hij dit op. Toen ging hem een licht op. Hij zei, toen ik dacht over de wijnstok en de ranken, kwam er een zee van licht regelrecht in mijn hart. Nu zag ik niet alleen dat Jezus mij nooit zou verlaten, maar dat ik een deel was van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn beenderen. En de wijnstok, besef ik nu, is niet alleen de wortel, maar alles. De wijnstok is wortel, stam, takken, twijgen, bladeren, bloemen, vruchten. Dat alles is wijnstok. En Jezus is dat niet alleen, hij is dat samen met mij. Hij woont in mij. En toen zei hij deze mooie zin, kan Christus dan rijk zijn en ik arm? Dat is een mooie gedachte. Als hij miljonair is, ben ik het ook. Ik heb het over geestelijke miljonair, even voor de helderheid. Dit plaatje, dit. Jezus de wijnstok. Wij die ranken, die takjes. En de vrucht van de Heilige Geest. Dat is één, wij zijn aan hem verbonden. Waarom hebben wij het idee dat hij ver weg is? Hij is dichtbij. Ik zit vruchten te persen, maar dat is niet nodig. Ik mag vruchten dragen als ik besef dat Gods geest het in mij is en het door mij heen doet. Je moet naar een moeilijke taak of naar een moeilijk gesprek. En je zegt, Heere, ik kan het niet in eigen kracht. Maar ik dank u dat uw geest in mij woont. Dat u heel dichtbij bent. Dat u op fluisterafstand bent. Dat ik 24 uur per dag in het heilige der heiligen mag binnenlopen. Zonder vrees. Zonder touwtje rond mijn enkel. Maar dat ik mag weten dat de heilige God mijn vader is. In de auto. Voor de spiegel. In een moeilijk gesprek. In het ziekenhuis als je wacht op de uitslag. Christus in mij. Zeg maar, is dat mooi of is dat mooi? En hij is de hoop op de heerlijkheid. Dat heeft vooral met de toekomst te maken. Als Christus nu al in je woont, weet je zeker dat je eenmaal zal delen in zijn heerlijkheid. Ik noem daar even een tekst bij. Efeze 4 vers 30, daar staat dat de Heilige Geest, die Christus in ons doet wonen, is het onderpand van de eeuwige verlossing. Als Gods geest nu in je woont, word je straks ook definitief verlost. Ja, de Heilige Geest is het onderpand, de vooruitbetaling van de totale verlossing. Dit gaat over de wederkomst. Als Jezus komt en de doden zullen opstaan, dan is dat de heerlijkheid. Die hoop hebben we nu. Waarom? Omdat Christus in ons woont. Het is het geheim van de gemeente. Is het ook het geheim in uw gemeente? Beleven we dat een beetje met elkaar? Deze geweldige waarheid. Snap je nu dat Paulus zegt, de volle rijkdom van de heerlijkheid. Dit is eigenlijk de geestelijke schat van de gemeente waar Jood en Heiden één zijn. 3 minuten, even praten. Wat betekent het voor jou, Christus in ons? Leef je vanuit die werkelijkheid? En wat betekent het dat Jezus de hoop op de heerlijkheid is? Denk er eens even over na. Je mag ook praten natuurlijk met elkaar, maar je kan ook zeggen, ik denk even alleen. En dan gaan we zo naar het slot. Oké. Christus in ons. Hier vooraan werd net een hele goede vraag gesteld door Eline. Ze zei, betekent dat dan dat als Christus in ons is, dat wij ook perfect zijn? Dat wij geen fouten meer maken. Zouden die mensen die dat zeggen, zouden die even een vinger op willen steken? Nee, betekent het dat we niet meer lijden? Nee, Paulus zegt zelfs in vers 24 dat hij lijdt. Dus Christus in ons betekent niet dat we niet lijden, betekent ook niet dat we geen fouten meer maken, maar het betekent vooral dat hij heel dichtbij is en dat hij alle dingen leidt naar de raad van zijn wil, dat hij in ons leven aanwezig is en dat hij ons heen stuwt naar dat toekomstige. Vraag 3, de hoop op de heerlijkheid. Straks is er nog veel meer te vieren als Christus komt. Dan wordt het pas echt volmaakt. Dan wordt mijn positie in Christus helemaal gelijk met mijn conditie, met mijn staat. Je zou kunnen zeggen met wie ik ben. Dan is er geen verschil meer. Ik wandel dan altijd helemaal volgens mijn roeping. Nu is het soms nog een verschil, maar straks niet meer. Paulus is echt enthousiast over dit geheim. En ik zou je willen aansporen, als je zegt, joh, dit heeft mij ook wel wat te zeggen, dan zou ik tegen je zeggen, ga er in de komende week eens voor bidden dat je daar meer zicht op krijgt. Op het geheimenis dat Christus in ons woont. Als je dit weet, wat wordt dan je missie? Wat wordt dan je missie? Je missie voor de gemeente. Paulus zegt in vers 28. Hem verkondigen wij. Dat vind ik heel mooi vertaald in de HSV, dat ze Christus voorop zetten. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens afzonderlijk volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En in vers 2 van hoofdstuk 2 zegt hij, opdat hun harten worden mogen bemoedigd, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Oké, wat ga je doen? Paulus is zich zo bewust van dit geheim. En hij ziet, let op, dat de gemeente van Christus, van Colosse, het eigenlijk niet goed vat. Ze pakken het nog niet. Daardoor zijn ze zo bezig met die dwaalleringen. En hij zegt, mijn passie is dat jullie dit gaan zien. Hoe volmaakt jullie in Christus zijn? Wat ga je dan doen? Paulus zegt, hem verkondigen wij. Hem verkondigen wij. Dat betekent, ik stel Jezus Christus centraal. Hij is hier in het woord verkondigen zit iets van de proclamatie. Iets van, zeg maar, publiekelijk. Daar waar ik spreek, waar ik preek, daar stel ik Jezus centraal. Dat deden de dwaalleraars niet. Die hadden het over allemaal geestelijke hobby's, tradities van mensen, filosofische concepten, een doe-godsdienst of een ervaar-godsdienst. Paulus spreekte een persoon, niet een godsdienst, een persoon, Jezus Christus. Dat vind ik het grootste compliment als ik ergens heb gesproken. Daar ben ik het meest dankbaar voor als iemand niet zegt, wauw, geweldig, wat een passie of wat dit of dat, maar dat iemand zegt, ik heb vanmorgen echt iets gezien van Jezus Christus. Dan denk ik, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Hem verkondigen wij. Wordt Jezus dan groter? Groot maken, zeggen we ook wel, hè? Christus groot maken. Kan je Christus groter maken? Nee. Ik heb een mooi voorbeeldje. Manoah, onze oudste zoon, zat in groep 5 en die werkte over de Eiffeltoren. En hij zei, pap en mam, het schijnt echt een hele grote toren te zijn. We gingen naar Zuid-Frankrijk op vakantie en we zeiden tegen elkaar op de terugweg, weet je wat, we gaan door Parijs. Dan kan die hem even van dichtbij zien. Maken we een stop. Op de heenweg kwamen we ook langs Parijs, maar dan zagen we hem zo links van de snelweg liggen. En op een gegeven moment hebben wij met Google Maps erbij van, nou daar moet hij dan ongeveer zijn en we rijden nu hier, weet je wel. Ja hoor, en aan de horizon verscheen zo'n ijzeren stokje. En Manoah die zat en zei, ja joh, is dit nou, hebben we hier nou weken op school over gewerkt, zo'n luciferstokje van ijzer. 2 weken later, wij terug naar Nederland, gingen we naar Parijs. We reden door de binnenstad, was een verrassing. En op een gegeven moment parkeren we vlak bij de Eiffeltoren, stappen uit de auto, een stukje lopen en in één keer, boem. En we staan er zo onder en we lopen daar rond. Het was in die tijd van die aanslagen, liepen allemaal van die soldaten daar zo. En hij keek naar en het was echt stil. Was die nou groter dan 2 weken geleden? Geen centimeter. Maar voor hem was die veel groter. Dat is de reden waarom je in de gemeente Christus moet verkondigen. Zodat hij van zo voor de mensen wordt. Dat is de reden. Dat is de reden van de verkondiging. Hem groot maken. In het Engels to magnify. Hem schilderen, zodat mensen steeds meer bewondering voor hem krijgen. Dat zie ik als mijn missie in de gemeente. Het is zijn gemeente, hij is de held, niet ik. Hij is de verlosser. Hij is degene die we willen eren. Naar hem gaan we straks toe. Hij is de held van het verhaal. En God is bezig om Jezus naar voren te schuiven. God wil niet dat je een mens bewondert. God wil dat je Christus bewondert. Dat is de bedoeling. Dat is trouwens ook geestelijke volwassenheid. Als mensen het over allerlei andere dingen hebben, dan dat is het teken van onvolwassenheid. Dat speelde bij de Colossenzen. En Paulus zegt, we gaan eens een beetje richting die Eiffeltoren. We sturen die auto van de gemeente naar de Eiffeltoren. Zodat we de grootheid van de Heer Jezus zien. Verkondigen. Weet je wat Paulus ook moet doen? Hij moet terechtwijzen. Ja, terechtwijzen. Hij zegt, ieder mens, dat is collectief en individueel, vermanen om op Christus te zien. Dat klinkt voor ons negatief, hè? Maar terechtwijzen is ook terecht brengen. Wij arme mensen zijn soms zo snel afgeleid. Ik vertelde dat net van die Eiffeltoren. En jullie zitten allemaal mooi te knikken, ik ook. Maar we weten soms ook dat de Heer Jezus voor ons klein is. En dat onze zorgen groot zijn. En dan moet je iemand terecht brengen. Zeg, hey, kijk eens een beetje die kant op. Je moet het ook bij jezelf doen. Je moet je ziel toespreken. En zeggen, kijk naar boven, loof de Heer mijn ziel. David gaat voor de spiegel staan en zegt, als er niemand is die mij terecht kan wijzen, dan moet ik mezelf terecht wijzen. Loof de Heer mijn ziel. En dan begint hij dingen van God te prijzen, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer. Je ziet hem kijken naar die Eiffeltoren. En weet je wat hij zegt? Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over degene die hem vrezen. Zo, dan ben je weer een ander mens. Onderwijzen. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen. Volmaakt stellen, let op, is niet moreel perfect. Volmaakt is in het Nieuwe Testament vaak, moet u onthouden, volwassen. Dat betekent een volwassen gelovige die begrijpt waar het over gaat. Hem verkondigen wij. We wijzen ieder mens terecht. We onderwijzen ieder mens. En we stellen ieder mens volmaakt. Dit is zijn missie. Deze tekst spreekt mij erg aan. Dit is zijn missie. Dit doe ik in de gemeente. Wat heeft die vrouw er nou mee te maken? Het is echt gebeurd. Een zwerfster uit Slowakije leefde op straat van dat wat ze vond. Op een gegeven moment komt de postbode bij haar, bezorgt haar een brief. Ze was opgenomen in het testament van haar oud-tante en ze bleek een miljoen geërfd. Hoe zeg je dat? Georven? Geërfd te hebben. Die brief, het is echt gebeurd, die brief steekt ze in de fietstas. Ze kijkt er niet, waarschijnlijk dacht ze weer een boete of weer een belasting betalen. Ik heb geen geld. Totdat die postbode, die wist wat er in die brief stond, had dat logoetje gezien. Op een dag dus, heb je uw brief al opengemaakt? Nee. Dat moet u eens doen. Er stond in die brief, je wordt dan en dan verwacht bij de notaris, want je bent opgenomen in het testament en dit bedrag komt jou per erfenis toe. Je zou die vrouw toch willen wakker schudden en zeggen, mevrouw, u leeft als een zwerfster. Gaat u alstublieft naar de notaris en ga beseffen hoe rijk je bent. Kom op, je zou die vrouw toch in de taxi stoppen en naar de notaris toerijden. Weet je, dit is een plaatje van hoeveel christenen leven. Ze zijn geestelijk in Christus miljonair. En ze zoeken hun verzadering op straat. En daar is Paulus echt innerlijk bezorgd over. Je proeft de toon in deze brief. Hè? Hij zegt, ik moet jullie echt terecht wijzen. Ik wil jullie naar de schatten van Christus wijzen. Hoofdstuk 2 vers 3. Hè? In wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Wat doet hij? En daarom zegt hij, ik verlang dat jullie harten, hoofdstuk 2 vers 2, worden bemoedigd. Dat jullie worden samengevoegd in de liefde. En dat jullie de kennis van de rijkdom van het geheim van God de Vader en van Christus willen leren kennen. Daarom predikt hij Christus. Dus ik zet het even voor jou op een rijtje. Wat doet Paulus? Hij kent het geheim, Christus in ons. En nu hij dat geheim kent, dat was punt 2, hè? Wat gaat hij doen? Hij gaat verkondigen, terechtwijzen, onderwijzen en ieder mens volmaakt stellen. Dat is waar hij rusteloos mee bezig is voor de gemeente. Waarom doe je dat, Paulus? Waarom ben je nou aan het onderwijzen, aan het terechtwijzen? Hij zegt, ik wil dat hun harten worden bemoedigd. Dat ze samengevoegd worden in de liefde. Dat jullie verenigd zijn in de liefde. En dat jullie de kennis van de rijkdom, van het geheim van God, de Vader en van de Heer Jezus zullen kennen. Ik wil je een vraag stellen. Hoe zit het met jouw kennis van het geheim van Christus? Denk je dat er bij jou nog wat groei mogelijk is? Vraag het aan de tieners en de twintigers, maar ik zie hier ook tachtigers. Zou je nog wat kunnen groeien in de kennis van de Heer Jezus? Zou Paulus dit ook voor jou hebben kunnen bidden? Jullie harten worden bemoedigd. Dat vind ik zo mooi, dat woord bemoedigd is vertroost. Ik hoop, zo zegt hij, dat jullie vertroost worden doordat jullie de Heer Jezus zien. En dat jullie de Heer Jezus zien, ook samengevoegd worden in de liefde. Hij heeft het hier, schrikt u niet, hij heeft het hier over de eenheid in de gemeente. Aan één gebonden in de liefde. Eenheid is een gevolg van het zien op Christus. Er wordt heel veel over eenheid in de kerk gesproken. We moeten één zijn, we moeten elkaar lief hebben. Het wordt heel horizontaal ingestoken. Maar weet je wat je moet doen? Je moet verticaal insteken, Christus verkondigen. En dat mensen zeggen, rondom Jezus vormen we ook een eenheid. In Jezus worden we aan elkaar verbonden. En krijgen we de kennis van de rijkdom. Dit doet Paulus. Dit is wat hij doet. En dit is waarom hij het doet. Ik wil dat de gemeente wordt bemoedigd en samengevoegd. Ik heb deze woorden van de week gebeden. En wat is dit nodig voor de gemeente in Nederland? We kunnen 1000 dingen bidden voor de gemeente, maar dit moeten we bidden, dat het geheim bij ons doordringt. Zodat we bemoedigd worden, samengevoegd en de rijkdom zien. Tot slot. Vers 29. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Nog even 5 minuten. Even heel kostbaar. Hier laat Paulus in zijn hart kijken. Hij zegt, ik wil dat jullie weten, hoofdstuk 2 vers 1, hoe groot de strijd is die ik voor jullie voer. Hier kijken we in de binnenkamer van een herder, van een prediker, van een man die gegrepen is door Jezus Christus. Wat betekent het om de gemeente te dienen? Dit. Welke woorden gebruikt hij? Inspannen. En strijden. Weet je wat inspannen betekent? Daar staat in het Grieks kopio. Dat is afmatten. Zware arbeid verrichten. Hiervoor, dat de gemeente dit gaat zien, span ik mij in, mat ik mij af, verricht ik zware arbeid. Hij zegt, en ik strijd. Ik strijd. Dat is het woord agonizomai. Dat is in een sportwedstrijd een geweldige krachtinspanning leveren. Je krijgt hier het beeld van iemand die hard werkt, die zich inspant en afmat om de gemeente daar te krijgen waar ze moet zijn. Weet je wat ik zo fantastisch vind? Ik vind het een van de mooiste versen. Ik span me in, ik mat me af en ik lever mezelf uit om zo'n inspanning voor de gemeente te leven. En dan zegt hij dit, hè? Overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Dus Paulus strijdt, maar het is Gods kracht door hem heen. Het is dit beeld. Het is het kind wat aan het timmeren is. En de vader die de handen pakt. Het kind kan die zware spijker nooit in het hout slaan. Maar het kind staat daar en het kind mat zich af en het strijdt. En het pakt de hamer en het neemt de verantwoordelijkheid van God serieus. Maar de vader staat erachter en hij pakt die hamer. En met de kracht van de vader lukt het. Wordt de spijker erin geslagen. Dat is wat Paulus zegt, zie je dat? Ik strijd, ik span me in, overeenkomstig de kracht die in mij werkzaam is. Gods kracht, de Heilige Geest die mij werkt, zodat ik me kan inspannen en kan strijden. Net als bij Mozes en Aaron en Hur, die op de berg staan, samen met z'n drieën. Ze leggen de staf op de troon van God. Daar. En God laat Jozua in het dal de overwinning halen. Ik wil, zegt Paulus, dat jullie weten dat ik een grote strijd voor jullie voer. Hij vertelt dat aan hen, omdat hij hen wil laten voelen wat er op het spel staat. Wat er dreigt geroofd te worden als Christus niet meer het centrum van de gemeente is. En mensen geestelijke volwassenheid anders gaan duiden dan groei in Christus. Dan staat er heel veel op het spel. Dan wordt de gemeente ingepakt met allerlei wind van leer. En Paulus zegt, daarvoor voer ik die strijd. In Gods kracht, terwijl God ons bekrachtigt. Voel je hier wat het de apostel gekost heeft? Er is een verhaal bekend van A.B. Simpson, zendeling, die Kama-zending oprichtte. Hij bad in zijn studeerkamer met een wereldbol. Dat was hij gewend om te doen. Hij had hem vaak op schoot. En dan bad hij voor landen, voor gemeentes die gesticht waren. En vaak als hem negatieve berichten of moeilijke berichten ter oren kwamen, trok hij zich terug in zijn studeerkamer, in zijn stoel, en pakte hij de wereldbol. En op een keer, toen zijn medewerkers ook op kantoor waren en hem bezig hoorden, misschien hebben ze hem ook gezien, legde hij zijn hand op het werelddeel, en op dat werelddeel, en op dat werelddeel, en hij bad. En hij streed voor de gemeente. En op een gegeven moment greep het hem zo aan dat de tranen over zijn gezicht rolden over de wereldbol. En dat hij de wereldbol tegen zijn borst duwde en dat hij zijn hoofd erop legde. En dat hij bad, zich inspande, zich afmatte. Want de gemeente gaat niet vooruit dan op onze knieën, lieve mensen. De gemeente is geen bedrijf waar je een shot PR in stopt en je... De gemeente gaat op haar knieën vooruit. Het is een geestelijk bouwwerk. Dat vraagt gebed. Dit vraagt geen zielige mensen die af en toe wel eens een mooie dienst willen meemaken. Of graag luisteren naar een goede prediker. Of een goede aanbidding. Het hoort er allemaal bij. Maar het echte werk zit een niveau dieper. Daarvoor span ik me in. En strijd ik. En daarom sluit ik af met deze vraag. Als wij deze informatie op ons in laten werken, wil ik je voor Gods aangezicht deze vraag stellen vanavond. Zie jij, ziet u, de grootsheid van de gemeente? Ben jij gaan inzien dat er meer is dan individuele redding, Jezus en ik. Maar dat Jezus zich geeft voor het collectief, de gemeente. Zie je dat God verlangt naar een huisgezin waarin Jezus Heer is. Waar mensen samenkomen om Christus te verheerlijken. Zie je in dat dat veel strijd vraagt, veel gebed. Ook hier in Zeeland. Dat gemeenten zich dieper mogen wortelen in de Heer Jezus. Dat er groei is in de diepte. Dat allerlei zijpaadjes en afleiders en hobby's die de kerk verwarren, mogen verdwijnen. Maar dat Jezus de schat, de parel is van de kerk. Weet je wat dat vraagt? Volwassen christenen die in de bres willen staan en die mee willen strijden. Die de gemeente willen bouwen en daardoor leiden. In de wereld onbegrepen zijn, omdat ze niet voor de mooiste carrière gaan. Maar de gemeente hoog op de agenda hebben staan. Gezonde mensen in de kracht van hun leven, die zeggen, ik wil gaan voor Gods gemeente. Die ploeteren, die zich afmatten in de wetenschap dat Jezus de grootste ploetering voor ons heeft doorstaan. Weet je waar ik naar verlang? Ik spreek maar even in de ik-vorm. Ik verlang er zo naar dat gelovigen dit zien. Die stoppen om de kerk te zien als een theater, waar je mooie shows kan zien. Of de kerk zien als een kinderopvang, waar je kids vermaakt worden. Maar dat we een gezin zijn, met vader als hoofd. En wij broers en zussen, een lichaam waar Christus het hoofd is. Een leger waar we strijden met het evangelie. Een kudde waar de schapen worden verzorgd. Een ziekenhuis waar de zieken worden verbonden. Een reddingsstation waar ongelovigen eeuwige redding vinden. De vraag is, wil je een dienaar van de gemeente zijn? Paulus zegt, haar dienaar ben ik. Hij schaamde zich niet voor die onvolwassen gemeente in Colosse. Hij zegt, ik ben jullie dienaar. Hoe kijk jij naar de kerk? Kom je om te geven of om te ontvangen? Mensen die het grote bouwwerk zien, die zich in willen spannen voor de gemeente. Die misschien wel een stukje van hun tijd opgeven. Een stukje van hun salaris inleveren. En zeggen, ik wil er prioriteit van maken. Waar is God mee bezig? Met de volmaking van zijn gemeente. Waar ben jij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? In veel kerken is er gebrek aan leiderschap. Op het niveau van oudsten, maar ook in andere bedieningen. Het is soms moeilijk om mensen te vinden die de rotklusjes willen opknappen. En het klopt, het is ook niet altijd makkelijk. Maar het is zo mooi als je het plan ziet, het bouwwerk, dit kosmische project van de gemeente, die spoedig door de Heer Jezus wordt thuisgehaald. Wat mag het je kosten? Een vrolijke noot op het einde. Bij de kip kost het een ei. Bij het varken kost het zijn leven. Een kip geeft iets van zichzelf. Het varken wil je sperreps eten, geeft zichzelf. Ben je een kip of een varken? Amen.